Romeinen 8, dan lees ik vanaf vers 31. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Wij hebben ons de vorige keer al bezig gehouden met getal 17, wat bepaald niet zo vaak in de schrift voorkomt. Maar we hebben in ieder geval gezien dat het bij gelegenheid nogal eens voorkomt als de datum van belangrijke Bijbelse gebeurtenissen. Dat wil zeggen dat op de 17e van de maand, gewoonlijk de 17e van de eerste maand, nogal eens wat tot stand komt. En dat, daarbij gaat het uiteraard altijd op een of andere wijze om verlossing die tot stand gebracht wordt. We hebben dat in ieder geval gezien bij Noach. Want daar vinden we die 17 in elk geval terug. Waarbij op de 17e van de toen nog 7e, maar later eerste maand. Dus op de 17e van de eerste maand de ark weer vaste grond onder de kiel kreeg, heet zoiets. En dat bleek dan tegelijkertijd het officiële begin te zijn eigenlijk van de tweede bedeling. De bedeling van het menselijk bestuur. En zo gaat het dan verder. Want er blijkt dat de 17e van diezelfde maand ook een rol speelt bij de geschiedenis van Abraham, namelijk bij de aanvang van de, wat wij dan noemen, de bedeling van de belofte. Niet omdat die datum daar meteen in de Bijbel staat, maar wel omdat weer een poos later, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, gezegd wordt dat een en ander plaatsvond op dezelfde datum als dat Abraham, de datum waarop Abraham in Canaan kwam, kennelijk de datum van de belofte. Kost wat vergelijken van schriftplaats om dat te zien. Maar in elk geval is het zo dat de 17e van de eerste maand de datum blijkt te zijn waarop Israël door de Schelfzee trekt en definitief de Egyptenaren achter zich laat. En bij die gelegenheid, ter gelegenheid dus van de uittocht uit Egypte, wordt gezegd dat het tot op de dag nauwkeurig was, 430 jaar nadat de belofte aan Abraham gedaan was. En het komt dan ook overeen met de uitspraak daaromtrent in Handelingen 7. Galaten 3 is dat. Galaten 3, waar gezegd wordt dat de wet inderdaad kwam 430 jaar na de belofte. En als erbij staat er op de dag nauwkeurig, betekent het, dat heb ik vorige keer ook genoemd, dat Abraham kennelijk op de 15e van de eerste maand uit Haran vertrok en op de 17e van de eerste maand in Canaan aankwam. Zodat de bedeling van het menselijk bestuur begon, bij Noach dus, begon op de 17e van de eerste, de bedeling van de belofte, ter gelegenheid van de aankomst van Abraham in Canaan, begon op de 17e van de eerste, de bedeling van de wet, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, was op de 17e van de eerste. En nou, zo kun je het rijtje bijna afmaken misschien, dat weet ik niet. Maar in elk geval de daarop volgende bedeling waarin wij nog steeds leven, de 5e, begon uiteraard bij de opstanding van Christus. Dat wordt op zoveel plaatsen gezegd, dus daar houden we het gewoon op. Bij de opstanding van Christus. En dat moet ook geweest zijn op de 17e van de eerste maand. Dat kan niet missen. Nou ja, er wordt natuurlijk heel veel overheen en weer gesproken, maar dat hebben we hier al eens een keer gedaan. Kennelijk, voor zover ik weet, en zonder dat ik daar enige tegenspraak op vind, waar dan ook in de schrift, bij de Heer Jezus gekruist op de 15e inderdaad. En op de 17e stond hij uit de dood op. Er hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Dus inderdaad de 17e van de eerste maand. En dat dat zo is, wordt eigenlijk bevestigd door al die voorafgaande 17e van de eerste. Of 17e van de eersten, dat weet ik nooit zo goed. Maar het wordt in ieder geval bevestigd door al die andere gebeurtenissen die op zich allemaal een uitbeelding zijn. Een typologische voorafschaduwing van de opstanding van Christus. De ark op de Ararat. De aankomst van Abraham in Canaan, in het beloofde land, is toch gewoon een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En de ark op de Ararat, weer met vaste grond onder de ark, is toch gewoon een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. En als Israël uit Egypte, uit de slavernij verlost wordt van de Egypte en de Egyptenaren, is dat toch gewoon een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Allemaal op de 17e van de eerste. Het zou wel vreemd zijn als het nieuwe verbond zou aanbreken, dus op een andere datum dan de 17e van de eerste. En dat is een bevestiging natuurlijk achteraf. Dus de datum van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ik weet niet of ik hem daarnaast genoemd heb. Maar er was nog een 17e van de eerste. Dat is de dag waarop Haman gehangen werd en Mordechai verhoogd. Alleen heb ik nog nooit, geloof ik, in het publiek de moeite genomen omdat. Oh ja, bij de bespreking van Esther. Ja, natuurlijk, ja. Maar verder neem ik nooit de moeite om dat aan te tonen. Want dat neemt nogal wat tijd in beslag om dat uit te zoeken. Maar inderdaad, dat valt te berekenen. Dus als u nog eens niks te doen hebt, kunt u zich altijd nog bezighouden met de eerste hoofdstukken van het boek Esther. En dan zult u zien dat dat inderdaad zo is. Nou goed, dan laat ik hem erbij. Maar die 17e is dus de belangrijke datum van de opstanding van Christus. Valt tegelijkertijd dus samen met een 8. Dat hebben we ook gezien. Omdat de opstanding inderdaad officieel was op de 8e dag. De dag na de Sabbat. Behalve bij de 7e dag Adventisten. Want dan was het op de Sabbat. Hoe die dat rondkrijgen begrijp ik nog steeds niet. Ik heb me dat al vele malen uit laten leggen. Maar dat heb ik nog nooit begrepen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de dag na de Sabbat, dus gewoon op de eerste dag der week, mag het alsjeblieft, de aanvang van de nieuwe week, uiteraard ook gewoon een beeld van de aanbreken van het nieuwe verbond en van de nieuwe schepping. En op een andere wijze van tellen wordt het als de derde beschouwd. Maar dat is natuurlijk zo, omdat de 3 in de schrift staat voor de belofte. En de opstanding van Christus is in feite natuurlijk niks anders dan de vervulling van de beloften die gedaan zijn. En aan de andere kant ook de garantie voor de verdere vervulling van de beloften. Voor zover ze nog niet vervuld zijn dan. Want dat gebeurt dan ook op grond van de opstanding van Christus. Met andere woorden, ook de opstanding van de Heer Jezus zelf kan beschouwd worden als een belofte. Want het is in ieder geval de belofte van onze lichamelijke opstanding eventueel in de toekomst. Voor zover wij dan niet levend overblijven tot de toekomst des Heren. He? Dat mag ik bijna niet zeggen, want dat is niet zo'n Bijbelse gedachte, dat we niet zouden levend overblijven. Maar vooruit maar. In ieder geval, die 17e spreekt uitdrukkelijk, ook als achtste priemgetal trouwens, maar dat heb ik ook genoemd, over een nieuwe schepping in het algemeen en opstanding uit de dood in het bijzonder. En daar gaat het natuurlijk in de praktijk maar om. Verder wordt het niet of nauwelijks genoemd. We hebben gezien dat er nog voorkomt in de geschiedenis van Jozef. Jozef zijn de jongeling van 17 jaren enzovoorts. En toen begon het gedoe. Ja, hoe moet je zoiets netjes zeggen? Toen begon de ellende rondom Jozef. Maar misschien mag ik dat zo niet zeggen. Toen werd hij inderdaad afgevoerd, toen hij 17 jaar was, opdat hij zijn volk in het leven zou houden door een grote verlossing. En daar gaat het natuurlijk maar om, hè. In de put geworpen, maar ook er weer uit. En daar gaat het natuurlijk in het bijzonder om. Een beeld van zijn opstanding uit de dood. En wat er verder volgt in de geschiedenis van Jozef is zo zonder meer een uitbeelding van onze bedeling. De situatie bij Potifar, de situatie in de gevangenis, zijn verhoging zelfs aan het hof bij Farao en al wat er verder volgt. Al die dingen zijn echt te beschouwen als evenzoveel beelden van de situatie in onze bedeling. Voor het gemak zeg ik er maar even bij, onze bedeling. De tijd namelijk waarin de Heer Jezus Christus wel degelijk koning en hoge priester is. Waarin hij zijn volk in het leven houdt, brood en wijn voortbrengt. Nou ja, of nou Jozef is of Melchizedek, dat maakt toch niet zo geweldig veel uit. Maar in ieder geval, zijn volk in het leven houdt, maar dat niet in het beloofde land, niet officieel binnen Israël zal ik maar zeggen, maar inderdaad daarbuiten en dus in dit geval in Egypte. Maar alles begint met een 17, daar ging het eigenlijk maar om. En daarmee hebben we eigenlijk bijna alles gehad. Maar ik wil u toch nog wat leuks laten zien. Daarom heb ik hier Romeinen 8 voorgelezen. Niet omdat daar een 17 in voorkomt, want dat is helemaal zelfs niet zo. Een getal zult u er vergeefs zoeken. Maar het leuke is dat we hier in dit schriftgedeelte op een of andere manier, en nog een opmerkelijke manier bovendien, een opsomming vinden. Die bijna vervelend wordt, zo uitgebreid is die. Die begint al in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt er een opsomming van allerlei dingen die ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. En het eindigt bovendien toch met te zeggen dat er geen enkel ander schepsel is ook wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Maar dan zijn we inmiddels al aangekomen in vers 39, zodat net zo goed volstaan had kunnen worden met de laatste opmerking. Namelijk, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, is dan de vraag. En dan had het antwoord kunnen zijn, ik ben ervan verzekerd dat geen enkel schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dat zou ook wel genoeg geweest zijn eigenlijk. Waarna de vraag is, waarom dan deze opsomming er tussendoor? En het eerste antwoord is dan natuurlijk, gewoon om dat eens te benadrukken. Dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden en al die dingen waarvan altijd wel mensen ons willen leren dat ze ons zouden kunnen scheiden van de liefde van Christus, daarvan staat hier dat dat niet kan. Dat vind ik ook altijd bijzonder bemoedigend, hè. Er zijn er bijvoorbeeld die zeggen dat bepaalde dingen in het leven kunnen de mens scheiden van de liefde van Christus. En hier staat, het leven kan ons niet scheiden van de liefde van Christus. Anderen leren weer dat de dood ons scheidt van de liefde van Christus. Die ik nooit gehoord. Dat is de gedachte dat we nu leven weliswaar in gemeenschap met de Heer, maar als we sterven houden we op te bestaan tot op de dag van onze opstanding. Of we slapen, maar dat komt op hetzelfde neer. Hè? De levende zogenaamde zielenslaap houdt, als je het mij vraagt, in dat de dood ons scheidt van de liefde van Christus. Maar dat staat hier, dat kan niet. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan, want dan wordt hier van alles opgesomd. Zelfs de meest tegenstrijdige dingen overigens, waarvan steeds gezegd wordt, zij kunnen ons niet scheiden van de liefde van Christus. Waarmee je maar ziet dat inderdaad onze persoonlijke omstandigheden er niks toe doen. Dat is trouwens uiteengezet in de voorgaande 8 hoofdstukken. Want daar wordt gezegd inderdaad dat onze gemeenschap met de Heer tot stand is gekomen. Inderdaad door zijn liefde en alles wat daaruit voortvloeide. Met name dan Romeinen 5, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En daarna gaat het meteen verder met te zeggen dat hij inmiddels voor ons ook is opgewekt en leeft. En waarna de vraag gesteld wordt, wat dacht je dat ons nu dan van hem zou kunnen scheiden? Als hij al stierf voor ons toen wij nog zondaren waren en wij zijn nu gerechtvaardigd en Christus leeft, wat denk je dat dan nog mis kan gaan? Enzovoorts. Het zijn ook twee dingen tegenover elkaar, maar de gedachte blijft dezelfde. Het is niet door ons werk dat wij verlost zijn geworden. Dat zong Johannes de Heer, geloof ik trouwens. Hè? Niet door mijn werk ben ik verlost geworden. Goud, nog zilver kocht mijn zielen vrij, enzovoorts. De volstrekt bijbelse gedachte. En dat betekent automatisch ook dat ook dat aangezien nog ons werk, nog onze omstandigheden hebben bijgedragen tot onze zaligheid. Aangezien dat we dus kunnen, nog ons werk, nog onze omstandigheden daar ook weer afbreuk aan doen. En daar ben ik persoonlijk erg blij mee, mag ik wel zeggen. Als het anders was, dan zou niemand van ons enige zekerheid hebben omtrent zijn eigen behoud. En dan zou de genoemde rust in het gebed aan het begin van de avond, die zou voor ons zo zonder meer ver te zoeken zijn. Dan kun je maar beter compleet atheïst wezen. Ja, dan heb je rust toch, of niet? Dan maak je toch nergens meer zorgen om? Of zie ik dat verkeerd? Misschien, wellicht. Nou goed, daar hoeven we het trouwens niet over te hebben. Maar het gaat er maar om dat wij inderdaad onze rust gevonden hebben in de Heer Jezus Christus, in het werk dat God in de Heer Jezus Christus volbracht heeft, waarna vastgesteld wordt dat niets ons zal kunnen scheiden van hem. En het leuke van deze opsomming is, en daarom heb ik hem aangehaald, dat hij netjes uiteenvalt in een groep van 7 en een groep van 10. Want een 17 mag dan een priemgetal zijn, neem niet weg dat hij wel door samenstelling te bereiken, te construeren. Dus een 7 en een 10 namelijk. Waarbij de 7 in het algemeen staat voor de volkomenheid van Gods heilswerk. Daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan, dus het hoeft nou niet meer. En 10 hangt rechtstreeks samen met het woord Gods en de kracht van het woord Gods. komt trouwens meteen in de volgende hoofdstukken naar voren. Zodat de 7 en de 10 samen spreken over het werk wat God door zijn woord tot stand gebracht heeft. En dat woord was het woord waarmee hij de Heer Jezus uit de dood opwekte, uiteraard. Lazarus, kom uit. Dat kan toch goed, hè? Sinds Lazarus gewoon de naam is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, kan dat dus rustig gezegd zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar we vinden dus een opsomming in 7 en 10. We vinden hem namelijk eerst in vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan krijgen we een opsomming. Verdrukking. Benauwdheid. Vervolging. Honger. Naaktheid. Gevaar. Zwaard. En dan wordt de reeks onderbroken. Bij het lezen van zo'n reeks denk ik altijd, hoe komen ze erop, hè? Hoe bedenk je zo'n reeks? Maar goed. Maar goed, deze dingen dus worden genoemd juist omdat ze wellicht de reputatie hebben ons te scheiden van de liefde van Christus. Maar ze worden genoemd omdat het nou helemaal niet kan. Maar een opsomming van 7 eerst. En dan komt er een tussenzin, een verwijzing naar het Oude Testament in elk geval, naar Psalm 44, waar kennelijk over de gelovigen in het algemeen deze uitspraak gedaan wordt, namelijk, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting. De uitspraak die wel degelijk op de gelovigen in het algemeen slaat, de uitdrukking trouwens die tamelijk uitgebreid becommentarieerd wordt door de apostel Paulus. In de eerste plaats hier in Romeinen 8, het eerdere gedeelte, het gedeelte namelijk vanaf vers 17 eigenlijk, over het lijden met Christus, het lijden van de gelovigen met Christus. En zo ook aangehaald vervolgens nog uitgebreider in elk geval in 2 Korinthe 4, waar de apostel het heeft over de werking van de dood in hem met name, en het lijden van Christus in hem, opdat ook het leven van Jezus in hem zou openbaar worden, dat soort zaken. Ga ik nog niet op in, maar het betekent dat deze uitspraak uit de psalmen inderdaad niet alleen van toepassing is op de Heer Jezus zelf, hoewel het dat in de eerste plaats was, maar ook op de gelovigen in het algemeen, dat wordt hier nou eenmaal gezegd. Maar ook als dat vers beschouwd wordt als een parenthese, dan nog krijgen we een onderbreking van deze opsomming in vers 37, waar staat, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En deze opsomming van 7 in vers 35 is uiteraard een opsomming van nogal dingen die de mens kunnen overkomen. We hebben te maken met zijn levensomstandigheden. Maar daarna wordt de opsomming min of meer voortgezet in vers 38. En dan gaat het over meer neutrale zaken. In vers 38, en daar staat, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, dat is een vaste reeks, denk ik altijd, hè? Zoals in Efeze 1 bijvoorbeeld. Dus nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Verleden tijd is wat moeilijk te zeggen natuurlijk, hè. Maar het betekent automatisch ook dat het verleden er niet bij hoort. Hè? Ook dat kan ons niet van Christus scheiden. En dan nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. En dat is dan nummer 17 uit de reeks, als u meegeteld hebt. Hè? Dus nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Niet alleen dat het dat niet zal doen, maar het zal zelfs niet kunnen. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het is kennelijk een opsomming van de meest voor de hand liggende dingen, waarvan verondersteld zou kunnen worden dat ze staan tussen ons en God zelf, of tussen ons en de Heer Jezus, maar daar wordt uitdrukkelijk van gezegd dat ze dat niet doen. Dat had natuurlijk net zo goed een kortere of een langere opsomming kunnen zijn, maar de aardigheid is dat het de 17 zijn en nog wel verdeeld in 7 en 10, waardoor meteen verband gelegd wordt met inderdaad dat Christus is opgewekt en is ter rechterhand Gods en ook voor ons bidt. Dat staat in vers 34, want de 17 staat in de eerste plaats dus in verband met de opstanding van Christus. Een nieuwe Het aanbreken van de nieuwe schepping en het nieuwe verbond uiteraard. En daar staat, Christus is er die gestorven is, vers 34. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Ik ben altijd blij dat erbij staat, hè, wat meer is. Want dat is nu eenmaal zo. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Zodat je maar weer ziet dat hier inderdaad gesproken wordt over een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Die bovendien hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want dat wordt uitgedrukt in die uitdrukking, die ook voor ons bidt. Want dat is wat later alleen nog gezegd wordt van in Hebreeën over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Het staat hier in vers 26 van dit hoofdstuk over de Heilige Geest. Er staat in vers 34 over Christus. En er staat in Hebreeën over de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is de Geest, ofwel dat is Christus, want er is totaal geen verschil tussen. En dat alles gebaseerd op die 17. En dan zegt u misschien, is het nou niet wat ver gezocht om dat zo te tellen en zo te vergelijken? Dan zeg ik, nee hoor, dan heb ik er nog wel één voor u. Zo doen we dat dan, hè? Want dan ga ik even verder naar de Hebreeënbrief. Even zien, Hebreeën 12. Want daar vinden we ook een opsomming van 7 en 10. Deze keer zijn ze echter niet synoniem, maar staan ze tegenover elkaar. Want daar staat in Hebreeën 12, in vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot, en dan komt er weer een opsomming, hè. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Sinaï uiteraard, we hebben dat gedeelte al eens een keer aangehaald hier. Ik weet helemaal niet meer in welk verband, maar dat doet er ook niet toe, hè. Maar in ieder geval, vanaf vers 18 krijg je een beschrijving van het oude verbond, of van fenomenen die met de verschijning van het oude verbond gepaard gingen. Namelijk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, Sinaï, en het brandende vuur, een donkerheid, een duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin, en tot de stem der woorden. Dat was een opsomming van 7. De stem of het geluid der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. En dat gaat dan over de wet en het aanbreken van de wet. De wetgeving op de Sinaï heet dat. Maar wij zijn niet gekomen tot deze 7. Die opsomming had ook langer kunnen zijn of korter. Maar het is gewoon een keuze, hè. Maar vers 18 zegt dan, gij zijt niet gekomen tot, maar vanaf vers 22 staat, maar gij zijt gekomen tot. Dan krijgen we een opsomming waar we dan wel delen hebben gekregen. Dat is een opsomming van fenomenen behorend bij het nieuwe verbond. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, in plaats van Sinaï uiteraard. En tot de stad des levende Gods. Dat zijn allemaal synoniemen hier hoor. Voorlopig, hè? Dus tot Sion, de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en tot, maar het woordje tot staat er nou niet meer, maar dat vul ik dan in, hè? En tot, gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, daar wil ik wel even bij stoppen. Ik denk dat het met engelen in de gebruikelijke betekenis van de term niet zoveel van doen heeft. Ik denk dat het de verwijzing is naar de vele duizenden, zelfs tienduizenden engelen die in de profetieën nogal eens genoemd worden in verband met de wederkomst van Christus. Met name in Daniël. En ik denk dat daar gewoon, omdat dit vers het mijn zin is, minstens suggereert, denk dat met die engelen gewoon de gemeente bedoeld wordt dan. Als de Heer zal komen met zijn tienduizenden engelen, hoezo zou die met engelen komen? Waar is dat goed voor? Maar ik denk dat als dat in het Oude Testament staat, en dat staat er vele malen, dat het gewoon de aanduiding is van de gemeente. Maar dat mag niet ronduit gezegd worden natuurlijk, want de gemeente is in het Oude Testament de verborgenheid, dus heet het vele tienduizenden der engelen. En het woord engel betekent ook maar of boodschapper, of koning. In het Hebreeuws althans, in het Grieks niet, maar in het Hebreeuws wel. En dat zijn beschrijvingen die perfect passen op de gemeente. Het zijn allemaal brede uitdrukkingen, dus dat kan heel goed. Maar hier staat het, dacht ik, want in de opsomming blijkt het gewoon, hè. Dus dan gaat hij weer, Sion staat als levende gods, hemel Jeruzalem, vele duizenden engelen. En dan vers 12, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En dat is in elk geval de gemeente, de algemene vergadering. Dat is een term die u wellicht niks zegt. Maar het is gewoon de beschrijving van de, nou ja, wat nou eenmaal zo heet, de algemene vergadering in de rechtspraak van de Griekse steden. Een volksvertegenwoordiging eigenlijk, die betrokken is in de rechtspraak bij wijze van jury of zo. Hè. Wetgevende vergadering is het eigenlijk, zoiets. Algemene vergadering, en dan staat er, en tot, moet het dus eigenlijk zijn, en tot de gemeente der eerstgeborenen. En het woord gemeente zelf, ecclesia, is al in het Grieks de aanduiding van wat ik net noemde, de algemene vergadering namelijk. De ecclesia, de uit het volk geroepenen. En als ze wetgevend zijn en recht spreken, dan zijn ze uiteraard een ecclesia, een gemeente van eerstgeborenen. Want dat is nou precies iets wat bij het eerstgeboorterecht hoort, hè? Het koningschap en het priesterschap, en bedenkt dan dat het priesterschap van alles te doen heeft met de rechtspraak. Officieel werd de rechtspraak in Israël gehanteerd door de priesters. Er is wat verschil van meningen over, omdat aan de ene kant zou de koning het doen. Maar Israël heeft niet altijd een koning gehad. Maar in de wet wordt geregeld dat de rechtspraak zou gedaan worden door de priesters. En het priesterschap is een aspect van het eerstgeboorterecht, dus het klopt precies, hè? Gemeente van eerstgeborenen, zodat er eigenlijk wel drie keer staat wat het is. Algemene vergadering, gemeente, eerstgeborenen. Maar goed, het zijn maar twee uitdrukkingen trouwens in de opsomming, hè? Gij zijt gekomen dus tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. En er staat er nog een keer bij wat het is, die in de hemel opgeschreven is. Maar ik tel dat voor één, hè? Gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven is, tel ik voor nummer 13 uit de reeks, als ik het goed heb. Dat hoort ook zo natuurlijk, maar dat hoef ik nou niet meer uit te leggen, hè? Dat nummer 13 is, hè? Die lange uitdrukking, gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven, dat moet wel nummer 13 zijn. Het is immers de 13e stam van Israël eigenlijk. Nou goed. En gij zijt gekomen tot God, de rechter van allen. Ken ik ook al zijn. God, de rechter van allen. Want het ging over rechtspraak. Eerst die gemeente en nou God, de rechter over allen. En gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Die is iets moeilijker. Maar dat is er ook één. De geesten der volmaakte rechtvaardigen. Dat is lastig uit te leggen. In elk geval, gelovigen zijn gerechtvaardigd in Christus. Zijn dus rechtvaardig. En dat begrip volmaakte, dat is een van de begrippen die hier in Hebreeën juist beschreven worden. Dus een van de thema's in de Hebreeënbrief. Dat wij volmaakt gesteld zijn, of volmaakt worden. Of volgemaakt worden. Door het werk van deze hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En van Christus staat dat hij volmaakt werd toen hij uit de dood opstond en uitermate verhoogd werd. Helaas is het weer verkeerd vertaald in Hebreeën 5 is dat. Want daar staat er, en geheiligd zijnde, maar dat is een pure verkeerde vertaling. Hoewel het niet zoveel uitmaakt, maar het is een verkeerde vertaling, dat moet zijn. En volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Staat daar. Ik zeg, het maakt niet zoveel uit, omdat heiliging en volmaking eigenlijk synoniemen zijn. Maar je mag ze natuurlijk niet door elkaar vertalen, het zijn wel degelijk twee verschillende begrippen. Maar als wij geheiligd zijn, zijn wij volmaakt. En in zoverre wij geheiligd zijn, zover zijn wij volmaakt. Goed, nou, dat kan ik nou niet uitleggen, dat heeft met ons onderwerp niks te maken. Maar wij zijn in ieder geval gekomen tot, of toegevoegd aan, de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En het heet geesten, omdat dat de term is voor degenen die in de hemel wonen, uiteraard. Alles wat in de hemel woont is in ieder geval geest, dus dat kan niet missen. En verder zijn wij, vers 24, gekomen tot De middelaar des Nieuwe Testaments of de middelaar van het Nieuwe Verbond? En dat is Jezus, die hier niet Christus genoemd wordt, om de eenvoudige reden dat de nadruk ligt op het feit dat hij mens is en als mens uit de mensen is genomen en gesteld bij de zaken die bij God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Nou, dat was nummer 16 uit deze opsomming. En dan natuurlijk de 17e. En ge zijt gekomen tot het bloed der besprenging. In de praktijk het bloed waarmee gij besprengd wordt of werd. Gij zijt gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. En het bloed waarmee wij besprengd worden is de uitdrukking van het leven waaraan wij deel gekregen hebben. Leven wat aan ons gegeven is. Uitgedrukt trouwens in de wijn die de middelaar van het Nieuwe Testament immers voortbrengt en uitgiet en aanreikt. Drinkt alle eruit, dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Daar gaat het hier dus ook inderdaad over. Zodat als nummer 17 inderdaad genoemd wordt, leven, eeuwig leven namelijk. En en passant wordt dus even verteld dat Abel een type is van de Heer Jezus Christus. In meer dan één opzicht, hier ongetwijfeld, omdat Abel inderdaad eigenlijk degene is met de eerstgeboorterecht onder de mens. Na Adam verscheen de erfgenaam en dat was dan inderdaad Abel. Maar die werd door zijn broer gedood, zoals de Heer Jezus ook overkwam, uiteraard. Nou goed. Ja, want Kain is een type van Israël, hè? Kain die vervolgd zou worden en niet gedood zou kunnen worden. Dat is een beeld van, in ieder geval van het Joodse volk, want daar komt het op neer. Goed, allemaal typologie, maar er staat de hele Hebreeënbrief natuurlijk mee vol. Maar hebben jullie de telling gevolgd of niet? Iemand niet? Anders som ik het even op, hoor. Nog één keertje? Nou, nummer 1, begin ik helemaal vooraan. De tastelijke berg. Nummer 2, het brandende vuur. 3, de donkerheid. 4, de duisternis. 5, het onweder. 6, het geklank der bazuin. 7, de stem der woorden. En als ik nou doortel, maar er komt nou een reeks van 10, hè. Maar als ik nou doortel, is nummer 8, de berg Sion. Nummer 9, de stad des levende gods. Nummer 10, het hemels Jeruzalem. En nummer 11, de vele duizenden der engelen. Nummer 12, de algemene vergadering. Nummer 13, de gemeente der eerstgeborenen in de hemel opgeschreven. En voor de goede orde, in de hemel opgeschreven hoort bij eerstgeborenen, hè? Toch? Want dat is wat met de eerstgeborenen zou moeten. Dat is voor God bestemd immers. Het zou gebracht moeten worden in de tempel volgens de wet. En inderdaad, de gemeente van de eerstgeborenen is gebracht in de tempel, maar dan wel het ware heiligdom. Dat is weer Hebreeën, hè? De hemel zelf dus. Goed. En dan nummer 14, God de rechter van allen. Nummer 15, de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Nummer 16, de middelaar des Nieuwe Testaments. En nummer 17, het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan allen. Ja? 7 en 10. Nou, toch bezig ben, heb ik er nog één. In het Oude Testament. Ook al aardig, maar dan zie je dat het is niet zomaar een vondst is. Dat komt heus vaker voor. En ik denk nog niet dat dit compleet is of zoiets, want zulke dingen vinden is natuurlijk een heidenswerk. Ja, ja, precies, ja. Nou goed, na 2 kronieken. Twee kronieken 2. Waar het gaat over materialen die gebruikt worden bij de bouw van de tempel. En ik hoef toch niet te vertellen dat de tempel ook een beeld is van het Nieuwe Verbond. En in het bijzonder, uiteraard, van onze bedoeling, de gemeente, die immers een tempel is. Nou, dan vind je een opsomming in vers 7. Een opsomming van 7 stuks namelijk. Zo zendt mij nu een wijze man om te werken in goud, zilver, koper, ijzer, Dat denk ik altijd vermengd met modderig leem. Maar dat is ergens anders, hè. Dus goud, zilver, koper, ijzer. En dan purper. Leuk, hè. Bij 5 gaat het ineens op wat anders over. Hè? Is het ineens geen metaal meer. Krijg je ineens iets anders. Dat hoort zo bij een 5. Maar goed. 5 is purper. 6 is karmozijn. En nummer 7 is hemelsblauw. Dat zijn de materialen waarmee gewerkt zou moeten worden. U denkt misschien, maar purper en karmozijn en hemelsblauw zijn toch kleuren? Maar dat is een misverstand, zijn kleurstoffen. Dus zijn inderdaad materialen, hè, waarmee gewerkt zou moeten worden. En die weet graveersel te graveren met de wijze die bij mij zijn in Juden in Jeruzalem, die mijn vader David beschikt heeft, enzovoorts. Maar nou krijg je, dit is een opsomming van 7, maar je krijgt nog zo'n opsomming in vers 14. Dan gaat het over precies hetzelfde. Vers 13 begin ik dan. Zo zend ik nu een wijze man, kloek van verstand, Huram Abi, de zoon ene vrouw uit de dochteren van Dan. Dat hadden wij ook zelf kunnen bedenken, dat hij uit de stam van Dan. Hè? Nee? Ja, ligt voor de hand toch, hè? Dan is immers een beeld van het gelovige overblijfsel van de 10 stammen van Israël, ergo een type van de gemeente. Toch? En dan nog een zoon uit de dochter van Dan, dat kan we helemaal niet missen. Mannelijke zoon, met het vrouwelijke Israël, jawel. Nou goed, dat even te zijn. En wie is vader een man geweest is van Tyrus, van de rots. Ja, dat zal best. Maar goed, die weet te werken in. En dan gaat het. En dan komt er zo'n man die in hoofdstuk in vers 7 gevraagd werd. Hè? En nou komt er een en die weet te werken in goud, zilver, koper, ijzer. En bij 5 wordt het wel wat anders, maar nou worden het stenen. Hout, purper, hemelsblauw, fijn linnen en in karmozijn. En dan gaat het weer verder met, en om alle graveersels te graveren, om te bedenken alle vernuftigen vond, hoe bedenken ze het, hè, die hem zal voorgesteld worden met uw wijze en de wijze van mijn heer, uw vader David, enzovoorts. Kortom, er wordt gevraagd. Maar een man die in die 7 materialen kon werken en er wordt erin gestuurd, die kan het in 10. En dat hoort dus uiteraard bij elkaar, hè? Dat is ook niet voor niks. 1 keer 7, 1 keer 10, dus hebben we het weer bij elkaar. Een opsomming dus van 17. Als grondstof, als basis, hoe moet je dat zeggen, hè? Als grondstof voor de tempel in dit geval. De betekenis komt dus perfect overeen met het getal 17, die getal wat immers in het algemeen te vinden is aan het begin van elke tot op heden bekende bedeling. Daar komt het op neer. En samenvattend, als uitdrukking van de opstanding van Christus, en daar begint alles mee. Komt trouwens bij dat de Heer zelf geacht wordt het fundament, en dus ook op een andere manier de basis te zijn, hè, het fundament te zijn van de tempel waarop wij gebouwd worden tot een woonstede Gods in de geest, heet dat in, ik meen, in Efeze 2. Of zoiets. Nou goed, meer heb ik er niet meer. Ik heb er niet meer kunnen vinden, bedoel ik. Dus ik hou me aanbevolen als je nog eens van die aardige lijstjes kunt vinden. Maar inderdaad, het getal spreekt dus inderdaad aan de ene kant over het werk Gods in de 7 en de andere over de 10, namelijk over het woord Gods. En het woord en het werk Gods samen heeft inderdaad geleid tot de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond in het algemeen. En het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling natuurlijk, van eerstelingen in het bijzonder. Goed, meer had ik over de 17 niet te zeggen.
Nee.
Nee, jij wel?
Ja, Johannes zegt
hij niet. Hè?
Die geest uit Johannes.
Nee. Ja, in die 153 zeker, hè? Daar zit hij in als factor, hè? Ja, ze ligt van net weg, joh. Ik beloof je dat als ik onder de 153 toekom. Dat is dus. Nou, dat duurt nog even in elk geval. Dan zullen we het daar nog eens over hebben, ja. Maar inderdaad, 153 vissen in die visvangst. Dat is afgeleid van de getal 17, hè. Ja. Nee, hij zal nog wel eens vaker ergens in zitten. Maar op die manier lust ik er natuurlijk nog wel een paar, hè. Goed. Ik wilde gaan naar de 18. Die komt ook niet al te vaak in de Bijbel voor. En in ieder geval minder opvallend. Ik moet u zeggen, het opvallendste van de 18 is dat het voorkomt, het getal voorkomt in het Nieuwe Testament in Lucas 13. En dat is de enige plaats waar het voorkomt. En daarom is het opvallend. Lucas 13, dat lees ik eerst even voor de aardigheid. Even indruk hebben van wat daar staat. Lucas 13, het hoofdstuknummer zal wel toeval wezen, maar dat past wel goed. Er waren te diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En dan ga ik meteen verder in vers 10. En hij leerde op de Sabbat in een der synagogen en ziet, er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had. En ze was samengebogen en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende riep haar tot zich en zeide tot haar: vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond weder recht en verheerlijkte God. En de oversten der synagoge kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genezen had, en antwoordende en zeide tot de scharen: er zijn 6 dagen in welke men moet werken, kom dan in dezelfde en laat u genezen en niet op de dag des Sabbats. De Heer dan antwoordde hem en zei: gij geveinsde, maak niet een ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de kribbe los en leid hem heen om te doen drinken. En deze, die een dochter Abrahams is, welke de Satan ziet, nu 18 jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band op de dag des Sabbats? En als ze dit zeiden, werden ze allen beschaamd die zich tegen hem stelden. En al de scharen verblijden zich over al de heerlijke dingen die van hem geschieden. En heb je precies alle schriftplaatsen gehad in heel het Nieuwe Testament, waar de 18 genoemd wordt, zodat je toch moet concluderen dat daar in het schriftgedeelte heel bijzondere nadruk op ligt. Bovendien, het is wel opmerkelijk genoeg dat de 18 herhaald wordt in die geschiedenis van die vrouw die genezen wordt. Hè? Wordt gezegd in vers 11 en in vers 16 volkomen overbodig, nog een keer. Terwijl alles bij elkaar het ons natuurlijk helemaal niet interesseert hoe lang ze ziek geweest was. Wat maakt het ook uit? Zodat het 2 keer met nadruk staat, mag ik wel zeggen. Ja. Nou, de betekenis van de 18 komt daardoor tamelijk goed aan de orde. Namelijk, in de geschiedenis van die vrouw gaat het erom dat zij genezen wordt. En beter nog, dat zij losgemaakt wordt. Want zo staat het in vers 16. Ze wordt losgemaakt van deze band. Dat lijkt me niet de normale manier om deze genezing te beschrijven. Maar het gebeurt wel op deze manier. Je kunt ziekte natuurlijk beschrijven als een band. Dat wordt gedaan, maar dat komt natuurlijk omdat het ook een overdrachtelijke betekenis heeft. De band die losgemaakt wordt, kan moeilijk wat anders zijn dan het oude verband. Oude verband. Hè? Ja. De oude band namelijk. Waarover de Heer ook met Peter sprak, toen de Heer tot Peter zei dat al wat hij op aarde zou ontbinden, wordt de band toch losgemaakt? Zou ook in de hemel ontbonden zijn. Of andersom, daar wil ik afwezen. Maar zoiets, hè. Maar het gaat dus om de ontbinding, inderdaad, van het oude verbond. Ik kan niet missen, vrouw in de synagoge die gebonden is en de band wordt losgemaakt. Kan nooit wat anders betekenen dan de band van de wet. De slavernij van de wet. Banden, zeker bij Lucas. En zeker dus ook in het andere boek van Lucas, in de Handelingen, is gewoon het beschrijven van gevangenschap, hè? Dat weet u, hè. En deze vrouw werd dus als het ware als gevangenen beschouwd en inderdaad bevrijd. En daar heeft de 18 dus alles mee van doen. Einde van het oude verbond en aanbreken van het nieuwe op een of andere manier. En dat is kennelijk ook de betekenis van de 18 op welke de toren van Siloam viel. Want daar gaat het inderdaad over precies hetzelfde. Het einde van het oude verbond, gepaardgaande trouwens met een oordeel. Maar nog nadrukkelijker en nog eenvoudiger komt dat eveneens op typologische wijze naar voren in een stukje ertussenin. Wat ik heb overgeslagen, maar daarover hebben wij het weer na de koffie, die nu nog warm en vers is. Ja, wij zouden nog naar Lucas 13, wat hadden we afgesproken? Lucas 13, het gedeelte wat ik overgeslagen heb daarstraks. Ik heb het al eens aangehaald, dacht ik hier, dus ik zal er niet uitgebreid bij stilstaan. Maar daar staat, hij zeide deze gelijkenis. Een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En hij antwoordende zeide tot hem, heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En op dat laatste woord blijft het verhaal hangen, gij zult hem namaals uithouden. En dat uithouden, dat sluit aan bij vers 4, de 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze. Daar werd de toren uitgehouden. Daar komt het in de praktijk ongeveer op neer. Maar niettemin, het gaat daar over een vorm van oordeel. Wel, de typologie van deze gelijkenis is duidelijk genoeg. In de eerste plaats, een gelijkenis heeft natuurlijk sowieso te maken met de verborgenheden van het koninkrijk. Daar hoef ik verder niks meer van te zeggen. Dat is wel langzamerhand wel bekend, denk ik. Maar dan wordt er gesproken over een vijgenboom geplant in een wijngaard. En de wijngaard, in het algemeen gesproken, hangt samen met de beloften aan Abraham. De bekende bedeling der beloften ook. Want de wijngaard belooft wijn. En van de wijn wordt weer gezegd dat het een type is van eeuwig leven. Of anders, de wijn is een beeld van het bloed van het nieuwe verbond. Maar dat is het leven van het nieuwe verbond en dat is eeuwig leven uiteraard. De wijnstok of de wijngaard belooft wijn, eeuwig leven dus. Dus de wijnstok of wijngaard is een uitbeelding van de beloften. In het bijzonder dan de belofte aan Abraham natuurlijk. Met een schuine blik naar de belofte aan David. Maar daar verandert niet zoveel mee, hè. Maar de belofte aan Abraham in elk geval. De belofte van eeuwig leven, de belofte van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, etc. Maar in die wijngaard staat een vijgenboom. En in de breedste betekenis is de vijgenboom een beeld van de oude schepping. Ik moet eigenlijk zeggen, het is een beeld van de gang van zaken in de oude schepping. In het bijzonder wijst de vijgenboom op de ontwikkelingskracht. Ik heb er nooit een goed woord voor. Maar de ontwikkelingskrachten in de oude schepping, dat alles altijd maar groter en meer en veel wordt enzovoorts. Het heeft van alles te maken met voortplanting, het heeft ook van alles te maken met de vijg die nou eenmaal vol zaad zit. Het spreekt over de vruchtbaarheid, de ontwikkeling van de oude schepping. En daarom is de vijgenboom het best bekend uit de Bijbel als een beeld van Israël onder de wet. Het natuurlijke Israël wel te verstaan onder de wet. En dat wordt bevestigd doordat bijvoorbeeld de Heer bij de vijgenboom komt, zoekt vrucht aan de vijgenboom, daar ging het hier trouwens ook om, zoekt vrucht aan de vijgenboom, vindt hij dan niet en daarna vervloekt hij de vijgenbomen, dat gebeurde ook nog. En waar het de uitbeelding van is, wel eenvoudig, van de vloek die zou komen over Israël. Natuurlijk, Israël levend onder de wet dat inderdaad geen vrucht produceert. En de vrucht die aan de vijgenboom zou moeten komen, is eigenlijk een beeld van de bekering dan van Israël. Hè? Dat inderdaad de wet zijn functie vervult in die zin dat de wet leidt tot Christus, maar in de praktijk gebeurde dat helemaal niet. In de toekomst zal Israël alsnog tot Christus komen, dat is waar, dat is ook voorzegd allemaal, vandaar dat er ook bij gelegenheid bij stond, dat de Heer weliswaar vrucht zocht aan de vijgenboom, maar er staat een feintje bij, maar het was de tijd van de vijgen nog niet. En zo was het natuurlijk ook. Maar het bevestigt allemaal diezelfde gedachte. De vijgenboom staat voor de werking Of het werk gewoon van de natuurlijke mens, van de oude schepping. De natuurlijke mens die onder de wet en door de wet geactiveerd wordt, maar die inderdaad niet vrucht voortbrengt. Het werkt geen resultaat af en de wet brengt trouwens helemaal geen resultaat, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Gezondheid. En het kan ook niet, staat er dan. Hè? Dat was ook Romeinen 8 trouwens. Dus dat is wat de vijgenboom uit beeld, zodat eigenlijk, wanneer we ze iets smaller nemen, de wijngaard te maken heeft met de belofte aan Abraham en de vijgenboom heeft rechtstreeks te maken met de wet onder Mozes. Eén staat voor de bedeling van de belofte, ander ook voor de bedeling van de wet. Het zijn dan ook prompt de derde en vierde vrucht, die we ooit wel eens besproken hebben, geloof ik, uit die reeks van 7 in Deuteronomium 8, hè? Tarwe en gerst, 1 en 2. En dan inderdaad de wijnstok, de derde overeenkomend met de derde bedeling, de belofte. En de vijgenboom overeenkomend met de vierde bedeling, inderdaad de bedeling van de wet. En dat komt hier ook naar voren, want er staat uitdrukkelijk in vers 7. Hij zei tot de wijngaarden hier, zie ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht. En dan wordt er gezegd, laat hem nog 1 jaar staan, dat is het 4e jaar dan. Zodat de 4 onder de 4, of in de 4, in het 4e jaar, deze vijgenboom speciaal verzorgd wordt. Nou, dat klopt natuurlijk precies. De vijgenboom in het algemeen staat gewoon voor de mens, de werken van de mens, wat de mens maar voort kan brengen, of wat de oude schepping maar voort kan brengen. Maar onder de 4, en zeg dus maar gewoon in de 4e bedeling, en dat is de wet, wordt de mens inderdaad geactiveerd en wordt gezegd, doe dit en gij zult leven. Er wordt er verteld wat hij doen en laten moet. En bovendien wordt er ook allerlei beloften aan toegevoegd wat de Heer allemaal zou doen als Israël zus en zus zou doen, zich aan de wet houden en dat soort dingen weer. Dan heb je de speciale verzorging van de vijgenboom. En die vijgenboom staat dan inderdaad in de wijngaard, dat kan ook niet missen, want de wijngaard is immers ouder, die is er eerder, die staat immers voor de belofte aan Abraham, de belofte omtrent eeuwig leven. En als u zegt, dat kan toch niet, want als de wet, als de vijgenboom een beeld is van de werken van de natuurlijke mens, dan begint het toch bij Adam en de wijn, en toen was er nog geen wijngaard, want de wijngaard is pas Abraham, de belofte. Dan zeg ik, ja, maar die wijnstok of wijngaard kun je ook verder terugbrengen naar Abraham, naar Adam bedoel ik, want ook aan Adam was eeuwig leven beloofd, en was een verlosser beloofd, enzovoorts. Hè? En de boom des levens wordt daar niet voor niks genoemd, wat er nog bij komt. Dat de boom des levens was daar als uitbeelding van hoe men eeuwig leven zou ontvangen. En de boom der kennis des goeds en des kwaads was daar als een uitbeelding van hoe men de dood zou bekomen. Want die boom der kennis des goeds en des kwaads is natuurlijk eigenlijk een vijgenboom. Hè? Het is een beeld van de wet. Heeft dezelfde betekenis. Het leidt namelijk tot niks goeds. Nou, dat zal ik dan niet verder toelichten. Maar waar het om gaat is dat hier eerst sprake is van een wijngaard uiteraard, waarin een vijgenboom stond. De wijngaard is de belofte aan Abraham, maar 430 jaar daarna kwam de vijgenboom. Allebei kwamen ze op 17-1, weet u nog? De 17e van de eerste. Ook nog aardig om er dus bij te vermelden. Maar goed, waar het om gaat is dat die vijgenboom geen vrucht draagt, maar in het 4e jaar wordt hij speciaal verzorgd. Er wordt om hem gegraven, in de grond namelijk. Dat is natuurlijk uiteraard voor water, zowel als mest. Mest het in de geul rondom de boom gelegd wordt enzovoorts. En dan zou hij vrucht voort moeten brengen. Maar er staat, indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. En dat laatste is natuurlijk feitelijk gebeurd. Namelijk, ook onder de 4 heeft de vijgenboom geen vrucht gedragen. Dat is wat de Heer ook demonstreert als hij om de vijgenboom heen loopt om vrucht te zoeken. En hij vond daar inderdaad geen vrucht. Niets dan bladeren staat er. Al moet ik natuurlijk melding van maken dat er nog 1 belastingambtenaar gevonden werd in de vijgenboom. Hè? Dat was Zacchaeus, maar die werd dan ook uit die boom gehaald. Hè? Goed. Dat even terzijde. Maar gaat inderdaad om dezelfde dingen. In de vijgenboom is niks te zoeken. Alleen bladeren, alleen uiterlijk vertoon. Het lijkt heel wat. En daarmee is niet alleen de werking van de wet beschreven, maar zelfs de hele omstandigheid van de natuurlijke mensen, van de volkeren als zodanig. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Heel de mensen, het is zo. Het lijkt heel wat, maar het is niks. Niets dan bladeren. Maar dat is geen vrucht, hè? Goed. Dus inderdaad, aan het eind van de vierde bedeling kwam een oordeel over de vijgenboom. En zeg maar gerust, dat was in de praktijk in de eerste plaats een oordeel inderdaad over het Joodse volk dat onder de wet leefde. En daarnaar verwijst het natuurlijk in de eerste plaats. In brede verband kwam in de tijd natuurlijk een oordeel over de hele schepping. Want wie niet gelooft is in het oordeel, dat is Johannes 3. Het oordeel wat over de hele wereld gekomen is en waaronder de wereld nog steeds leeft, al valt het niet op omdat het al 2000 jaar zo is. Het oordeel namelijk dat het licht uit de wereld verdwenen is. Er is geen licht meer, er is geen kennis meer onder de mens, geen wetenschap. Nee, techniek, dat is ervoor in de plaats gekomen. In het Oude Testament heet het trouwens gewoon toverij, maar daar gaat het nou niet over, hè? Maar met wetenschap heeft het niks te maken in elk geval. Goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. In dit gedeelte dus wordt uitdrukkelijk gewezen, via eenvoudige symboliek, eenvoudig herkenbare symboliek, wordt gewezen op het einde van de wet, gepaardgaande met een oordeel over degene die onder de wet leefde. Een oordeel over de vijgenboom is hetzelfde als een oordeel over de Joodse staat. En dat is ook daadwerkelijk gekomen. De vijgenboom is vervloekt. Waarna bovendien werd aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin de vijgenboom alsnog weer tot leven zou komen. Maar dat is nog toekomst. Uiteraard. Dat is de bekering van, op zijn minst dan, het Joodse volk. En dan staat er, dan is de zomer nabij. Uiteraard, als de vijgenboom weer tot leven komt. Maar daar gaat het om. Oordeel aan het einde van het oude verbond. Dat is ook wat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk naar voren komt. Dat is heel gemakkelijk, want we lezen daarover, we lezen er eigenlijk twee keer over. Namelijk eerst in vers 1, waar staat: er waren te diezelfde tijd enigen aanwezig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. Het komt erop neer dat de Galileërs waren die op een of andere wijze offerden, en bij die gelegenheid werden ze door Pilatus gedood. Het wordt er nogal op plechtige wijze gezegd, hè, moet ik zeggen. Hun offeranden, of hun bloed werd met hun offeranden gemengd. Terwijl ze offerden, werden zij gedood. Om een of andere reden. Waarom staat er niet bij, dus daar ga ik nou ook niet op in. Maar ze waren met godsdienstige activiteiten bezig in elk geval, en werden toen gedood. Wellicht daarom, maar dat weet ik niet zeker, dat staat er niet bij. Maar het is voldoende om die indruk te wekken. En dan staat er dat de Heer zegt: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs? Waren ze ergere zondaren dan de rest van de inwoners van Galilea, omdat zij gedood werden, de anderen niet? En dan zegt de Heer: nee, zij niet. Zij niet. Hier vertaalt met nee, zij. We zouden nu zeggen zij niet. Maar meteen: maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Dat betekent, indien gij blijft bij uw offeranden, die van het oude verbond namelijk, indien gij vasthoudt aan de wet, zal het u zo vergaan. Want ja, wanneer men vasthoudt aan de wet en dus het oude verbond, komt men niet tot de middelaar van het nieuwe verbond. En dan komt er dus dit oordeel. Daarbij moet u bedenken dat het ongeloof van het Joodse volk niet verklaard wordt uit dat hen het evangelie niet voldoende gepredikt is, maar wordt verklaard uit dat ze liever vasthielden aan hun eigen tradities. Want die zouden ze moeten loslaten om tot geloof te komen in de middelaar van het nieuwe verbond. Zodat hun eigen godsdienst, hun religiositeit, hoe je dat maar noemt, hen in de weg stond om te komen tot geloof in de Heer Jezus als de beloofde Messias. En zo is het vandaag natuurlijk nog. En niet alleen bij de Joden uiteraard. Nou, eigenlijk bij iedereen. Want strikt genomen, naar de Bijbelse betekenis van de uitdrukking, is het christendom helemaal geen godsdienst. Het geloof in de Heer Jezus heeft met godsdienst juist niets te maken, integendeel. Het verdraagt zelfs geen religie. Omdat religie nog altijd is, kijkt u het maar eens na bij meneer Van Dalen, religie is nog altijd gebonden aan bepaalde verplichtingen die men heeft, aan een bepaalde levenswandel, aan de rituelen die men voltrekt, aan gewoonten die men heeft, regels die men naleeft enzovoorts. Al deze dingen zijn volkomen vreemd aan het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarom staat er dat we verlost zijn. Van wat dan? Nou, van al deze wetten en regels. Daarom staat er dat we de rust zijn ingegaan. We houden namelijk op met werken, met die werken. De werken der wet namelijk. Wat voor wet dan ook, dat doet er niet toe. En als men de voorkeur geeft aan een bepaald levenspatroon om zichzelf, dan wel de buren, daarmee te bevredigen, dan blokkeert men op die manier de weg gewoon tot geloof in de Heer Jezus Christus. En is het onmogelijk om de rust in te gaan. Eenvoudiger kan ik het niet zeggen. Goed. Het wordt trouwens uitgebeeld op treffende wijze, vind ik altijd. Daarom haal ik het nogal dikwijls aan. Het wordt op treffende wijze uitgebeeld in de geschiedenis waarbij, dat was ook Lucas geloof ik, waarbij iemand, een zieke, tot de Heer zou gaan, dan wel tot de Heer gebracht zou worden in zijn huis. Maar hij kon daar niet in, omdat de ingang gebarricadeerd was door de meest fanatieke godsdienstige mensen die er maar waren. Gewoon de nette orthodoxe Joden. De fariseeën dus, ja. En zo is het in de praktijk nog. Ik hou er niet van om het in publiek te zeggen, maar ik heb altijd de indruk dat het wel nodig is. Zal ik het eens maar weer een keer scherp zeggen. Ik heb altijd de indruk, maar dat zal dan aan mij liggen, maar ik heb altijd de indruk dat de christelijke leiders in de praktijk de mens meer tegenhouden om naar de Heer Jezus, tot de Heer Jezus te gaan, dan dat ze de mensen tot hem leiden. Nog één uitzondering maken. Als iemand is overleden, dan wordt achteraf gezegd dat hij eigenlijk tot geloof had moeten komen. Maar zolang iemand nog leeft, wordt hem dat verboden. Dat beschrijf ik uiteraard de orthodoxie. Ik bedoel, vrijzinnigheid vind ik niet serieus genoeg om daarop in te gaan. Hè? Nee. Nee, die praten niet serieus, dus waarom zou ik het doen? Als antwoord daarop. Hè? Maar in de orthodoxie gebeurt gewoonlijk dit. Dat de mens mag niet tot geloof in de Heer Jezus komen, behalve als hij eenmaal is overleden, dan is het jammer dat hij zover niet gekomen is. He? Maar goed, daar zullen we verder niks over zeggen. Maar het was in ieder geval de gedachte, ook hier, godsdienst staat de mens in de weg om te geloven. Godsdienst is per definitie werken. Ik zei per definitie. Godsdienst bestaat nou eenmaal uit werken. Dat is de definitie van godsdienst onder andere. En geloof in de Heer Jezus Christus is precies het tegenovergestelde. Dus wij beleiden niet een bepaalde godsdienst. Integendeel, wat wij beleiden is uitdrukkelijk geen godsdienst. Goed. Indien gij u niet bekeert, kortom, indien gij bij uw offeranden blijft, zo zal het u allen desgelijks vergaan. Dat is wat er gezegd wordt. Nou. En daarna, ik wou zeggen, daarna, dus een mooi voorbeeld daarvan is ook de geschiedenis van de blind geborene in Johannes 9. Zodra die man tot geloof in de Heer Jezus komt, wordt hij de synagoge uitgezet. Dan werkt het net andersom, maar het resultaat is hetzelfde. Zodra hij tot geloof komt, past hij niet meer in het religieuze systeem. En wordt hij dus uitgezet. Zo hoort het ook. Ik had het eigenlijk niet willen noemen, maar ik kom er vanzelf op, want het volgende vers maakt melding van de toren in Siloam. En de enige andere plaats in het Nieuwe Testament waar Siloam genoemd wordt, is in de geschiedenis van de blindgeborene. Dus ik verzin het ook maar niet, hè, die vergelijking. Want er staat, of die 18 op welke de toren in Siloam viel. Dat is wel aardig. We hadden er straks, naar aanleiding van vers 6 tot en met 9, over een vijgenboom in een wijngaard. Bij een andere gelegenheid, ook in een gelijkenis overigens, staat er een toren in een wijngaard. En de betekenis daarvan is gelijk, want de vijgenboom drukt wel degelijk hetzelfde uit als het bouwen van een toren. Met name het bouwen van een toren van tichelstenen natuurlijk. Het bouwen van een toren is werk om de hemel te bereiken. En dat is wat de vijgenboom als uitbeelding van de wet ook uitbeeldt. Hè? Leven onder de wet om tot God te komen. Beide dingen kunnen niet. Bovendien het bouwen met tichelen, niet alleen, maar zelfs het bakken van tichelen wordt beschreven als een beeld van de wet. En het voorbeeld wat ik u net noemde over die man die tot de Heer zou gaan, maar niet kon, omdat die fariseeën in de deur stonden. Wel, die geschiedenis, die maakt er melding van dat de patiënt in kwestie vervolgens dus over het dak, dus bovenlangs tot de heer gebracht werd. Maar dat kon alleen na het wegruimen van de tichelen. Daar heb je het weer. Dat is de wet. De betekenis verandert niet of nou die fariseeën uit de deuropening verdreven zouden zijn of dat de tichelen van het dak gehaald zouden worden. In beide gevallen betekent het dat de wet aan de kant moest. Het is eigenlijk hetzelfde. Het verschil erin drukt uit dat het nieuwe verbond door het ongeloof van het Joodse volk vanwege een wettische godsdienst, zal ik maar zeggen, dat door het ongeloof daarvan het nieuwe verbond op andere wijze tot stand is gebracht. Hè? Door het ongeloof van degenen die onder het oude verbond leven, waarvan de fariseeën een uitbeelding zijn, kwam het nieuwe verbond langs een andere weg, langs een hogere weg, via het dak namelijk, tot stand. En dat drukt dan uit dat het koninkrijk niet openbaar geworden is via de deur op de wereld, maar dat het koninkrijk verborgen is via het venster in verband met hemelse dingen dan, hè? Het dak. Maar niettemin, de tichelen moesten weg. Hoe dan ook, of er nou een vijgenboom staat in de wijngaard of een toren, de betekenis daarvan blijft gelijk. En hoewel we in vers 4 geen wijngaard hebben, maar alleen de toren, verandert de betekenis ook niet. Want hier staat de toren niet in de wijngaard, maar in Siloam. Dat is ook wel leuk, want Siloam heeft wel degelijk dezelfde betekenis als de wijngaard. Want Siloam was een, een vijver, een waterreservoir in Jeruzalem ten behoeve van de waterleiding van Jeruzalem. Ooit gemaakt in de dagen van, wie was het, Hiskia, geloof ik, hè? Even zoeken. Dacht ik. Soms ontschieten met die dingen. Maar het wordt in het Oude Testament aangehaald. Dat het wordt aangelegd, dat die waterleiding in Jeruzalem wordt aangelegd. En vanuit Siloam, vanuit dat water, de vijver, het waterreservoir Siloam, werd Jeruzalem van water voorzien. Een deel van die waterleiding is trouwens nog steeds te bezichtigen. Niet in gebruik, geloof ik, maar te bezichtigen wel. Ja, kijk even rond. Heb je misschien wel gezien ooit. Zal wel, ja. Maar Siloam komt van het Hebreeuwse Siloach. Het is een vergriekste vorm trouwens. En Siloach komt in het Oude Testament weer voor. Een paar keer. Maar het betekent zoiets als stroming of leiding. Het is natuurlijk gewoon de aanduiding van de waterleiding. Waarbij in het bijzonder water dus geleid werd naar één centrale plaats. En van daaruit werd de stad van water voorzien. Maar u weet langzamerhand waar water een beeld van is. Gewoon van het woord van God. En het verzamelde water is gewoon een beeld van het verzamelde woord van God. Zeg maar de hele Tenacht, het hele Oude Testament in het algemeen. Maar in het bijzonder spreekt het natuurlijk over de beloften die God gedaan heeft. Als God spreekt, brengt hij altijd beloften. Daar gaat het maar om. Zodat de betekenis van dat badwater Siloam, want zo wordt het in Johannes 9 genoemd, ongeveer overeenkomt met de wijngaard, is namelijk de belofte van eeuwig leven. Waarbij water bovendien helemaal in het algemeen ook een beeld is van leven. Dat kan niet missen. Als het woord is, dan is het leven. Hè? Nou, u weet toch, die blindgeborene, die kreeg slijk aan de ogen gestreken. Een mengeling van stof uit de aardbodem en van datgene wat uit de mond des Heren uitging, speeksel zeggen we dan. Maar wat uit de mond Gods uitgaat, of de mond des Heren uitgaat, dat is water, maar dat is woord. En als het vermengd is met stof van de aardbodem, dan is het woord dus vlees geworden, heeft gestalte gekregen. Nee, we hebben het over Johannes. Dit was Johannes 9, die blindgeborene. Maar ik citeerde nou Johannes 1. Het woord, speeksel, is vlees geworden, stof van de aarde, uit de aarde genomen. En heeft onder ons gewoond, enzovoorts. En de volgende zin in Johannes 1 is, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat duurde even, maar die blindgeborene heeft die heerlijkheid des Heren aanschouwd. Want nadat hij ontmoeting had gehad met de Heer Jezus, werd hij weggestuurd naar het badwater Siloam om daar zijn ogen af te wassen. En wat het uitbeeldt, is dat als een mens op de Heer Jezus Christus leert kennen, tot hem komt in geloof, dan leert hij daarna inderdaad de schriften verstaan en die gaan dan voor hem open en dan wordt hij geestelijk ziende. En dat is de reden waarom er zoveel onzin over de Bijbel verteld wordt. Omdat het gebeurt door mensen die zelf blind zijn. Dat zei de heer van de fariseeën trouwens ook. Bovendien, die blind geboren zei het van die fariseeën ook. Wie is er nou eigenlijk blind? Jullie of ik? Nou ja, ik zeg het maar met eigen woorden, maar daar komt het ongeveer op neer, hè? Zie, dus dat Siloam, dat water daar, dat is dus water, dat is een uitbeelding van het woord van God en de belofte Gods in het bijzonder. Daar staat een toren bij, dat is een uitbeelding van de wet, komt ook voort uit het woord van God. Net als dat de vijgenboom, dat is in de wijngaard, maar zoals de vijgenboom zal worden afgehouden of ja, uitgehouden, zo viel de toren om. Einde van de bedeling der wet uiteraard. En het einde van de bedeling der wet bracht een oordeel over degenen die daaronder liepen, onder die toren, onder de wet leefden. Oordeel over het Joodse volk, Joodse staten, hoe je dat maar zeggen wil. En dat wordt uitgedrukt in deze 18 die gedood werden. Er staat er ook bij, zijn deze 18 meer schuldenaars geweest dan de andere mensen in Jeruzalem? En het antwoord is nee, zij niet, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle insgelijks vergaan. En de gedachte in deze twee beelden is dus gelijk. Bij die Galileërs gaat het erom dat ze offerden, dus ze bezig waren met godsdienstige zaken en ze werden gedood. En de 18 bij de toren in Siloam drukt hetzelfde uit, ze zijn bezig met godsdienstige zaken. Het woord gods en de toren, eigenlijk bij een uitbeelding van de wet. Maar als ze daar niet geweest waren, zouden ze niet bedolven zijn geworden onder de toren. Dat is het verhaal maar. Dus hoe dan ook, deze beide voorbeelden uit de eerste verse van Lucas 13 spreken inderdaad over het einde wat zou komen aan de bedeling der wetten, wat daardoor een oordeel met zich mee zou brengen. Nou, dat iets dergelijks, maar dan iets positiever, komt tot uitdrukking in de geschiedenis vanaf vers 10. De heer leerde op de Sabbat in een van de synagogen. Want Sabbat en synagoge zijn die belangrijkste attributen, denk ik wel eens, van het Jodendom. De wet en de besnijder is wellicht, maar dat zijn tamelijk abstracte zaken. Maar concreet, het houden van de Sabbat en het samenkomen in de synagoge is immers kenmerkend voor het Jodendom. En dan staat er, en ziet, er was een vrouw. Nou, dat moet dan een beeld zijn van Israël. Dus de vrouw trouwens altijd, onder meer, maar altijd. En als ze dan nog eens in of bij de synagoge op de Sabbat, dan kan het al helemaal niet missen. Er was een vrouw die een geest der krankheid 18 jaren lang gehad had, zodat meteen gezegd wordt dat het een geestelijke ziekte was. Men zou haar in onze dagen, als men tenminste dezelfde diagnose stelde, naar de psychiater gestuurd hebben. Hè? Ik kan het woord niet meer naar mijn mond krijgen natuurlijk. Ja. Een geest der krankheid. Maar het is gewoon een beschrijving van de geestelijke situatie van Israël. En waarschijnlijk dus in de eerste plaats van de situatie onder de wet. Want hoe dan ook, ik weet, wordt me niet in dank afgenomen als ik dat in het publiek zeg, maar het leven onder de wet, ook na jaren, hardnekkig gewoon blijven leven onder de wet. En wat voor wet dan ook, is, als je het mij vraagt, inderdaad een geestelijke afwijking. Met een kleine g overigens. Ik, echt waar. Dat is niet echt zinnig en ook niet logisch, ook niet rationeel te verklaren. Natuurlijk, mensen die onder de wet leven zullen zeggen, dat hoeft ook niet. Nee, goed, dan hoeft dat niet. Maar ik heb wel uit de schrift geleerd dat het de bedoeling is dat we op het woord Gods verstandelijk acht geven. En dus word je verondersteld je hersens te gebruiken ook bij het lezen van de schrift. En als je dat doet, dan zal blijken dat leven onder de wet niet zo verstandig is. Een mens wordt er niet beter van, God wordt er niet beter van. Hij vraagt het ook niet en er staat zelfs dat het je zaligheid in de weg staat. En bovendien staat er dat het je geluk in de weg staat. En bovendien is het zo vermoeiend, staat er ook nog. Ja. Die worden zo moe van. En van de gelovigen staat, die wordt niet moe. Zij worden moeder nog mat. He? Iedereen kent de tekst. Dus ik hoef ook niet te zeggen waar die staat, gelukkig. He? Maar zo is dat. He? Maar er zijn ook schriftplaatsen waarin ronduit de situatie onder de wet, zeker van het Jodendom, rechtstreeks vergeleken wordt met toverijen, met occulte zaken. En dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Dat is wat erachter steekt. Het houdt de mens gevangen op een rationeel althans niet te verklaren wijze. En daarom, het is een geestelijke ziekte. Het is niet een lichamelijke kwestie, bedoel ik maar. Of voor de dokter, het is niet somatisch. Maar symptomen uiteraard wel, want er staat er... Ze had een geest der krankheid 18 jaren lang gehad en ze was samengebogen. En het en betekent uiteraard namelijk ze was samengebogen. En dan zei het verre van mij om te zeggen, iedereen die samengebogen is, dus krom is zo, dat dat veroorzaakt wordt door, laten we zeggen, psychische of geestelijke, moet ik eigenlijk zeggen, factoren. Maar andersom kan dat heel goed, hè. Dit soort geestelijke zaken kan wel degelijk tot gevolg hebben. Het is veel voor de hand liggend dat iemand krom gaat lopen. En bovendien in sommige kringen stelt men meteen die diagnose. Als iemand krom is, dan komt dat omdat hij de hele last van de wereld op zijn nek draagt. En niet dragen kan. Wat draag je toch? Hè? Wat sjouw je toch mee, zegt men dan. Nou goed. Ik wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn dus, maar het is wel een aardige vuistregel. Ze was samengebogen. Verkrom hun rug te alle tijd. Van wie staat dat? Van Israël in Romeinen 11, aangehaald uit, weet ik het, uit een van de psalmen, maar dat kunt u zelf ook opzoeken, dat staat er vast wel bij. Hè? Romeinen 11, verkrom hun rug, te allen tijd. Dat wil zeggen, de rug was al krom onder de wet, maar als het dan niet tot geloof wil komen, is de bedoeling dat men dan ook krom blijft. En dus die last blijft dragen, dat is ook zo, want men leeft nog onder de wet, merkwaardig genoeg. In oud-testamentische tijd wilde men oorspronkelijk de Heer niet dienen, wilde men Jehovah niet dienen en toen het niet meer hoefde, wilde men wel eraan vasthouden aan de wet. Een wet zonder Christus overigens. En nu 2000 jaar later, 19 eeuwen nadat de Messias kwam, leeft men er nog onder, merkwaardig genoeg.
Maar er wordt gezegd, we willen wel, maar we kunnen niet.
Dat hoort ook bij de wet, ja. Ja, maar je moet ook tot geloof komen. Die last kun je ook niet dragen. Die last is u te zwaar. Laat één uw sterkte wezen. Ga tot Lazarus. Hè? Ga tot uw middelaar. Die van het nieuwe verbond uiteraard. Ja, dat is zeker wel. Heel eenvoudige gedachte hoor. Ik citeer het lied altijd. Niet omdat ik denk dat liederen de waarheid in pacht hebben. Wel om te laten zien dat ik het ook niet uitgevonden heb. Hè? Goed. Nou ja, ze was samengebogen. Kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus haar ziende riep haar tot zich en zei tot haar. Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid, want gaat altijd maar gewoon door het woord. Hier heb je de middelaar die verlossing brengt. En hij legde de handen op haar en zij werd terstond wederrecht en verheerlijkte God. En daar vind je de uitbeelding van hoe iemand inderdaad van de wet verlost kan worden. Ik moet u zeggen dat de voor de hand liggende toepassing is die op het Joodse volk, dat immers onder de wet leefde. Maar het is kennelijk dan alleen van toepassing op het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Dat begrijpt u toch? Degene die aan het woord gehoor gaven, want het volk als zodanig werd niet verlost, hè? Integendeel, werd bedolven onder de toren of zoiets. En de vijgenboom werd uitgehouden, de Joodse staat werd verstrooid, de Joodse stad werd verwoest en verbrand, eventueel wat de tempel betreft enzovoorts. Hier is sprake van de andere kant van het verhaal, namelijk dat bij diezelfde gelegenheid ook sommigen genezen werden. En dan is het gewoon van toepassing op het gelovige overblijfsel uit het Joodse volk in die dagen. In de dagen van de eerste komst van Christus. Lijkt me een duidelijke zaak, al heb ik soms het idee... Maar dat mag je niet verder vertellen, denk ik. Dan heb ik soms het idee van mezelf of dit niet gewoon van toepassing zou zijn op die andere vrouw. Hè? Nee, als Joodse volk die ene vrouw is, wat is dan de andere vrouw? De 10 stammen eventueel van Israël. Maar goed, dat leggen we er dan wellicht in. Want het moet natuurlijk toch duidelijk zijn dat de 10 stammen nooit onder de wet geleefd hebben. Dus... Toch maar niet, denk ik dan. Maar in ieder geval, het slaat op het gelovig overblijfsel. En in bijzonder op degene die eerst onder de wet leefden en die verlost zijn doordat zij gehoor gaven aan het woord van de Heer. Je zou hetzelfde gewoon kunnen zeggen van de blind geborene, want daarmee gebeurde precies hetzelfde. Hè? Was blind. Ook een uitbeelding van de situatie onder de wet. Staat er trouwens bij. Maar inderdaad, hij werd genezen. Hij gaf gehoor aan het woord des Heeren. En deed wat de heer zei ook bovendien. En waste zijn ogen in Siloam en werd genezen. En daarna aanschouwde hij de heerlijkheid des Heren. Het wordt vlees geworden. Leuke speeksel vermengd met zand. Heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, want de ogen gingen open. Klopt perfect. Nou goed. Hoe dan ook, deze geschiedenis van die vrouw is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Sabbat der rust is ingegaan, inderdaad. En de 18 drukt dus inderdaad uit het einde van het oude verbond aan de ene kant. En aan de andere kant het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat dat zo is, lijkt me een duidelijke zaak. Waarom dat zo is? Wel, we hebben al gezien dat, laat ik het anders zeggen, we hebben al gezien de betekenis van de 9. En de 18 is gewoon een dubbele 9, hè? En de 9 hebben we gezien als een uitbeelding van inderdaad het einde van het oude verbond. Dat kan al niet missen. Ik herinner u aan de 9 plagen van Egypte. En de wegvoering van de 10 stammen na 9 jaar. Het einde, hè? Allemaal einde. In 9 wordt het een en ander vervuld. In de 9e maand werden ooit vreemde vrouwen weggezonden. Die waren dus niet van Urk afkomstig, denk ik altijd. Maar in Harlem begrijpt toch niemand dat, geloof ik. Hè? Je hebt Urkers en je hebt vreemden. En vreemde vrouwen komen dus niet. Nou goed, laat maar zitten. Je vindt in de 9e uren dat de Heer zei, het is volbracht. Duidelijker kan het niet. En je vindt in de 9e uren de genezing van een verlamde, maar dat is in Handelingen 3. Maar precies hetzelfde. Eind aan het onvermogen, eind aan de werking van de dood, want daar staat verlamming voor. Hè? Kortom, de 9 drukt uit inderdaad de verlossing, het einde van de slavernij, het einde van het oude. En hier vinden we de 18, maar het is gewoon een dubbele 9, heeft dus dezelfde betekenis. Maar het aardige is dat zodra er sprake is van een dubbele, brengt ons dat bij eerst geboorterecht en bij de eigenaardigheden van onze bedeling. En dat is wat ongetwijfeld hier in Lucas 13 ook naar voren gebracht wordt. Namelijk niet alleen het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe, want dan had het net zo goed een 9 kunnen zijn. Maar het is het einde van het oude verbond en het aanbreken van de verborgenheden van het nieuwe. Dat wil zeggen, niet de verlossing van Israël als zodanig onder het nieuwe verbond, maar de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemmingen, zijn hemelse burgerschap onder het nieuwe verbond. En dat verklaart waarom het inderdaad een dubbel cijfer is. Ja, 16 is gewoon de vervulling, hè. Dus het, laat ik het dan nog anders zeggen. 9 drukt uit het einde door middel van een oordeel. Er wordt afgekapt en er wordt een oordeel gebracht over alles voorgaande. Dat is 9. Ik heb je al gezegd, hè. 9 hangt samen met de baarmoeder. De zwangerschap die voltooid is. En dat hangt al samen inderdaad met lijden. Dat wordt uitdrukkelijk genoemd, de smart, uw dracht enzovoorts. Dus 9 is het einde van het oude met een oordeel. En het 9 is weer afgeleid van de 3. Het was de 3 kwadraat. En de 3 staat immers voor de belofte. Maar dat betekent, de 9 wil dus zeggen dat inderdaad de beloften gaan vervuld worden. Dat het voorgaande definitief geoordeeld wordt. Dat is 9. Nou, beter kan ik het niet zeggen. En als we praten over de 16, dan hebben we het over de 4. Dat is ook het oude, dat is de vergankelijkheid inderdaad, daar komt een keer een eind aan. Maar ook niet meer dan dat. Dat wil zeggen, het wordt gewoon beëindigd en laten we zeggen vervuld. Want 16 is de vervulling van de 4, de voltooiing. Dat is wat anders dan een beëindigen en afbreken. Want dat zijn twee verschillende kanten van de wet. De ene is dat het zijn vervulling bereikt. Daarbij kom je, of laat ik zeggen, dat is wat uitgebeeld wordt in de 16. Zo'n vervulling, voltooiing, zo was het gepland, zo zou het gaan. Het heeft functie gehad en daarmee uit. Terwijl de 9 en vervolgens ook de 18 uitdrukt hoe er een abrupt einde gemaakt wordt. Iets wordt afgebroken, dat is de andere kant van het verhaal. Laten we het nog anders zeggen, van Gods kant uit is de wet vervuld, maar van de mens uit gezien is de wet gewoon vernietigd. Beide dingen zijn waar. Beide dingen komen we ook in de Bijbel tegen, overigens. De Heer zei mij niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, geloof ik. Ja, ik weet niet welke woorden gebruiken. Maar er staat, nee, ik ben gekomen om die te vervullen. Niet in mijn spreekt de schrift wel degelijk over de ontbinding van de wet. Sterker nog, de schrift spreekt zelfs over de vernietiging van het voorgaande gebod. En dat geschiet om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, volgens Hebreeën 9, geloof ik, me goed herinner. Kortom, er wordt wel degelijk gesproken over vernietiging, maar het heet vernietiging omdat de wet veronderstelt een bepaald leefpatroon waaronder de mens leeft. En God maakt daar een eind aan, dat is vernietiging. En definitief gebeurt dat door de vernietiging van de tempel. Het centrum van de Joodse levenswijze, zal ik maar zeggen, die werd uitdrukkelijk vernietigd en verbrand. Maar een ander ding is dat de wet in een wat diepere betekenis inderdaad een bepaalde functie gehad heeft. En die functie is ook inderdaad vervuld. Dat is waar de Heer Jezus bij gelegenheid over spreekt. Hè? De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, zegt Paulus. Heeft een bepaalde functie gehad enzovoorts. Door de wet is kennis der zonde en de zondige natuur. God heeft er een duidelijke bedoeling mee gehad. Bovendien door de wet zou gedemonstreerd worden ook de werking van de zondige natuur. En dat blijkt namelijk uit dat hoe goed die wet ook is, de mens zich toch niet aan die wet en aan die regels kan houden. Dat is de verbeelding van veel mensen die zeggen, als we nou maar goede regels hebben, goede wetten hebben, dan is dat gunstig voor de samenleving enzovoorts. Maar dat is helemaal niet zo. De mens houdt zich namelijk toch niet aan die regels. Sterker nog, de wet heeft zelfs gedemonstreerd dat het onmogelijk is voor een mens om zich aan de regels te houden. Hij kan het niet, daarom is de werking van de zonde geïllustreerd. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dat soort zaken. Zodat er twee kanten zitten aan de wet. Aan de ene kant is hij inderdaad gewoon netjes voltooid. Heeft hij zijn functie gehad en heeft hij beantwoord aan het doel wat God zich ermee gesteld heeft. Aan de andere kant wordt gezegd, hij is niet alleen afgesneden of opgehouden, maar hij is zelfs vernietigd. En allebei is waar. Maar bij 9 moet je uitdrukkelijk denken aan een oordeel. Bovendien, de Heer zei in de 9e uren, het is volbracht. Maar dat is een understatement, hè. Ik bedoel, dat zwak uitgedrukt. Het is volbracht. Want het ging wel degelijk om een oordeel. Niet alleen van het werk was voltooid. Natuurlijk, dat was ook zo. Maar het was veel meer dan dat. Er kwam een einde, een abrupt einde aan de wet en aan de slavernij enzovoorts. En dat kwam door een oordeel aan het kruis, inderdaad. Want zo werd de wet beëindigd. Dat verklaart misschien ook waarom deze twee geschiedenissen hier bij elkaar staan in Lucas 13. Want in de eerste verse gaat het uitdrukkelijk om een oordeel, zal ik maar zeggen. Om een executie, of hoe dat maar heten mag. Terwijl in het andere deel, de gedeelte vanaf vers 10, het niet eens over een oordeel gaat, maar inderdaad over genezing. Maar de gedachte is natuurlijk dat beide dingen bij elkaar, naast elkaar plaatsvinden. Geschiedenissen worden dus ook aan elkaar gekoppeld door het getal 18, wat in beide voorkomt. En het spreekt dus over de ene kant een oordeel over het ongelovige Joodse volk, uiteraard dat vasthoudt aan zijn eigen wettische, fariseïstische godsdienst, aan het judaïsme zeggen we dan gewoonlijk. Maar aan de andere kant spreekt het over de redding van degene die inderdaad gehoor geven aan het woord Gods. Niet voor niks is het ook een vrouw, want de gedachte is inderdaad dat de vrouw zich onderwerpt aan de man, luistert, gehoor geeft aan de man. En die man is in dit geval natuurlijk Christus zelf. Vandaar dat de vrouw gewoon een uitbeelding is van het gelovige overblijfsel van Israël, zoals zo dikwijls. Maar dat het een dubbel is, dat het er 18 is, dat legt het verband met onze bedeling, dat wil zeggen, het gaat niet maar gewoon om einde van het oude verbond, aanbreken van het nieuwe en dus de vervulling van de belofte, niet alleen aan Abraham, maar ook aan David, namelijk het aanbreken van het koninkrijk op aarde enzovoorts. Nee, de dubbelheid wil zeggen dat het in de eerste plaats gaat om dat eerstgeboorterecht en dus de hemelse roeping van de gemeente, zoals het in al die dubbelen altijd tot uitdrukking komt. Ja, ik ben even aan het kijken of ik die 18 nog ergens op opvallende wijze in het Oude Testament tegenkom. Nou, niet erg opvallend moet ik zeggen. Maar een aardige, die ik dan aan het eind vanavond al nog even noem, is die van 2 Koningen 24. Ja. Al het andere zit in opsommingen. Dus daar hebben we niet zo erg veel aan. Maar in 2 Koningen 24... vinden we de 18 terug in de afmeting van de pilaren. De beide pilaren, moet ik zeggen. Van de, in de tempel. 2 Koningen 24 in vers 8. Nee, die bedoel ik niet. Dan kijk ik verkeerd. Ik moet hebben 2 Koningen 25. Dat is trouwens leuk. 2 Koningen 24 vers 8 geeft de leeftijd van koning Jojachin toen hij koning werd. En 2 Koningen 25 geeft de hoogte van de pilaren waarvan er één Jachin heet. Ook wel aardig natuurlijk. Maar 2 Koningen 25 vers 17, als ik het goed heb. Ja. In vers 16 staat de twee pilaren. Want er waren de twee, Jachin en Boas. Maar in vers 17 staat de hoogte van een pilaar was 18 ellen. Maar er waren de twee, ze waren allebei 18 ellen. Dat vindt u hier. U vindt het ook in 1 Koningen 7 vers 15. Precies hetzelfde. Daar vind je de beide pilaren. Daar worden ze genoemd bij de tempelbouw. En hier worden ze genoemd bij de verwoesting van Jeruzalem. En daarna vinden we hem nog een keer in, even zien, Jeremia, dacht ik. Ja, Jeremia 52, vers 21. Twee pilaren, elk 18 hoog, zodat die dubbelheid daar in ieder geval in tot uitdrukking komt. Maar de twee pilaren hangen net zo goed samen met de situatie van de gemeente. De twee pilaren worden geacht de steunpilaren te zijn van het hele gebouw van de tempel. De belangrijkste dingen dus waarop de tempel gebouwd is. Je hebt of een fundament. Nou, dat is bij de tempel niet zo erg interessant overigens. Want de tempel stond gewoon op een berg. Dat is het fundament. De berg Sion. Dus daar zijn we gauw klaar mee. Op de rots gebouwd. Maar voor zover er een basis is voor de hele constructie van de tempel, waren het inderdaad deze twee pilaren van 18 L. En de betekenis daarvan lijkt me vrij eenvoudig, als het even niet al te moeilijk maakt tenminste. De pilaren die duiden inderdaad gemeentelijke waarheid aan. Het kan niet missen. De tempel zelf staat model voor de hele gemeente, omdat de gemeente een tempel is. En de twee pilaren drukken het belangrijkste kenmerk van de gemeente uit. Namelijk het dubbele deel van de gemeente. Het eerstgeboorterecht namelijk. En aan de andere kant spreken die twee pilaren over respectievelijk koningschap en priesterschap van Christus. Maar daarmee ook van de gemeente. En de hoogte is dan 18. En dat legt rechtstreeks verband met deze geschiedenis in Lucas 13. Andere geschiedenissen waarin de 18 voorkomt zou ik u niet kunnen zeggen. Want we kunnen wel praten over 18 vrouwen van Rehabiam en 18.000 talenten koper voor de tempelbouw. En 18 zonen van Meshelemja. Daar heb je wat aan, hè, aan die dingen. Nee, daar kun je ze gauw niks mee. Dus dan moet ik die geschiedenissen gaan bespreken. Dat heeft niet zoveel zin. Zoals ik al zei, het is meestal in verband met opsommingen. Wel vinden we nog dat Israël diende Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaar. Dat is Richteren 3. En in Richteren 10 vinden we dat Israël diende de Filistijnen en Amorieten, 18 jaar. Maar andere getallen vind je in andere perioden van die geschiedenis ook. Dus sterk zijn ze niet. Maar het drukt uiteraard precies hetzelfde uit. Na 18 zou inderdaad verlossing moeten komen in het algemeen. Maar in het bijzonder is natuurlijk sprake van een oordeel. Want verlossing komt pas